Caribbean FM, kabel 105.5, ether 107.9.
Ondertussen heeft 53% van de wereldbevolking toegang tot gezondheidszorg. Cordate hielp het afgelopen jaar met slimme, blijvende oplossingen 8 miljoen mensen aan goede gezondheidszorg. Maar de hoogzwangere Gilo uit Ethiopië moet zonder professionele hulp bevallen. Help mee aan goede gezondheidszorg voor iedereen op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
Soms vraag ik me af hoe we zoveel mensen op de vlucht kunnen opvangen.
We zijn soms bang voor andere godsdiensten.
Ja, onze vrijheid en cultuur is me heel veel waard.
Ik weet soms echt niet meer wie ik moet geloven.
Maar wat ik wel weet, is dat het mensen zijn zoals jij en ik.
Ik zou waarschijnlijk hetzelfde doen.
Natuurlijk vinden we dat vluchtelingen bescherming nodig hebben.
Menselijk blijven, dat is het minste wat je kunt doen. Stay human.
Ga naar stayhuman.nu.
28 juli tot 5 augustus staat Amsterdam opnieuw in het teken van diversiteit. Met de Pride Walk, Pride Park, Pride at the Beach en natuurlijk het hoogtepunt, de Kennel Parade 2018.
Ik ben Nicky Today, ambassadeur van Pride. The Art of Drag is zoveel meer dan een pruik opzetten.
Check het volledige programma op pride.amsterdam of download de app.
Zaterdag 28 juli 2018 organiseert Mosterd Saad Ministries een gospel fundraising event. Het wordt een geweldige dag, het wordt een gezegende dag. Met verschillende stands, activiteiten voor jong en oud en een overheerlijke barbecue. We sluiten af met een gospelconcert met Roya Dinda, Michaela Kim en African Sensation John Ango. Gospel fundraising event aan de Paasheuvelweg 8C. Kaarten zijn vanaf nu verkrijgbaar. Voor meer informatie kunt u bellen naar 020-416-7117 of kijkt u op www.777mzdinter.com.
U luistert naar Salto Caribbean FM, kabel 105.5, ether 107.9.
Closer to God we can. Welkom terug bij het tweede uur van ons programma Bonnie Grani. Op dinsdag, het is inmiddels 4 minuten over 3. Afgelopen zondag is er een bijeenkomst geweest in Bijlmer Parktheater. De bijeenkomst was de Verkenning Nationale Museale Voorziening Slavernijverleden. Ik ben zelf niet daar aanwezig geweest, maar ik denk dat het wel een heel belangrijke bijeenkomst is geweest eigenlijk. En daar willen we nu wat kort aandacht aan besteden. En gelukkig is Ilse wel bij die bespreking geweest afgelopen zondag. En zij kan ons ook verder toelichten wat er wel en niet allemaal de revue gepasseerd heeft. Wat belangrijk is om te weten, is dat het een bijeenkomst was georganiseerd door de gemeente Amsterdam. Er was ook een wethouder van de gemeente, Rutger Groot-Wassink, was daar aanwezig. De gemeente Amsterdam heeft inmiddels opgeroepen om plannen in te dienen voor een verkenning naar een nationale museale voorziening voor het slavernijverleden. En die nationale museale voorziening kan verschillende vormen krijgen, zo spreekt men uit. Maar men wil dus nu allemaal plannen verzamelen. Ze willen mensen hun plannen indienen. En dat was vaak, ik weet niet zeker, maar ik denk dat het ook een van de redenen was van de bijeenkomst om dit toe te lichten. Want als mensen plannen hebben ingediend, dan is er een beoordelingscommissie onder leiding van Kathleen Ferrier. Maar in die beoordelingscommissie zit ook de heer Leo Balluil, Gerswin Bonifacia, die dichter, Angelo Bromet, Asfa Bijnaar, oud-medewerker van Lindsay, Joël Kahen, zeg mij nog niks, Jessica Dikmoet en de heer Freek Ossel. Dus deze 8 mensen, zij zijn de beoordelingscommissie. Op 1 oktober wordt er gekeken naar alle plannen die ingediend zijn over zo'n nationale museale voorziening. En uiteindelijk wordt op basis van de inhoud van een plan gekeken van welk plan zeker realiseerbaar is of levensvatbaar en waar verder aan gewerkt moet gaan worden. Men gaat de verschillende plannen tegen elkaar zetten. Het is een traject wat al een tijd loopt. Er is een roep om een museum bestaat al veel langer. Nu is het op deze manier ingevuld. En de vraag is dan ook, in welke mate zijn we er nog, kunnen we daar nog iets aan toevoegen als we niet zelf een plan gaan indienen? En om een plan in te dienen moet je sowieso ook wel van hele goede huizen komen. Tenminste, dat is mijn gevoel, hè. Je moet wel het organisatietalent en de visie hebben van hoe zo'n museum eruit moet gaan zien. Maar men is al met dat traject bezig. En 1 oktober zullen er ongetwijfeld mensen zijn die een plan indienen. En juist alleen die plannen die ingediend worden, die zullen dan ook beoordeeld gaan worden. Ik heb hier drie korte clips die ik jullie wil laten horen. Van mensen die al op die manier... Even
kijken of ik hem... Jesse gaat met een taxi van Staxi de stad in. Via de app is hij zo onderweg. Hij geeft aan waar hij... Dat is de prijs voor de rit.
Zijn al natuurlijk... die hebben dit initiatief gelijk aangegrepen om zelf hier iets mee te doen. Even kijken, ik kan deze persoon...
Hebben ze überhaupt dat plan ingediend? Een
belangrijke plek nog niet, de plannen die infrastructuur van zwarte mensen in Amsterdam.
Ik zal je een paar stukken van...
Ja, lang interview is dit met AT5 een belangrijke plek in de infrastructuur.
Dit is een kort interview met Miguel Heilbron. Die ervoor pleit om de plek van Vereniging Ons Suriname te gebruiken om daar iets te doen rond met deze
structuur van zwarte mensen in Amsterdam.
Het Hugo Olijfveldhuis.
Ik ben Miguel Heilbron. Ik ben een van de oprichters van de Black Archives. We zijn met verschillende organisaties actief in dit pand. Dus je ziet hier staan, Vereniging Ons Suriname sinds 1919. Volgend jaar, 2019, bestaat de vereniging 100 jaar. We laten hier al verschillende dingen rondom het slavernijverleden zien, maar ook expliciet met de link naar het heden. Deze gids Slavernijverleden laat meer dan 100 locaties zien waar je het slavernijverleden vandaag in Amsterdam nog gewoon ziet. Het is belangrijk dat een nieuw museum niet alleen gaat over de slavernijgeschiedenis toen, maar ook echt de erfenis daarvan laat zien. Laat zien hoe het doorwerkt tot nu. Hier zie je eigenlijk over karikaturen van zwarte mensen, over beelden van zwarte mensen. Hier laten we zien hoe dat soort beelden eigenlijk ook in onze populaire cultuur terecht zijn gekomen en hoe karikaturen over zwarte mensen ook nog vandaag zichtbaar zijn. Nou, dus tram 14 stopt hier voor de deur. Het is een plek op de museumroute bij het Scheepvaartmuseum en het Tropenmuseum op loopafstand.
Je bent alvast een beetje aan het oefenen, begrijp ik. Je bent een soort van supposed al.
Nou ja, er zijn zoveel verhalen om te vertellen. En het zou prachtig zijn als we dat hier zouden kunnen doen. En allemaal denken we eigenlijk dat dit de perfecte plek zou zijn voor het nieuwe Slavernijmuseum.
Dus dat was een interview allemaal. AT5 van, met Miguel Heilbron. Ik weet niet wie wij zijn, als hij
wie
over wij spreekt.
Is.
Maar hij meldt wel, er zitten al veel zwarte organisaties in het gebouw zelf. Ik weet, de Black Archive zit natuurlijk. De 529 van Yvette Forster en Vincent Soekra. Die zit ook in het gebouw.
Dat wist ik niet.
Ja, die zit in het gebouw. En natuurlijk Vereniging Ons Suriname zit ook in het Hugo Olijfveldhuis. Maar goed, wat ik even wil aangeven. Er zijn, en zij houden dus rekening mee met die call, die open inschrijving, om je plannen neer te leggen, zodat die beoordeeld kunnen worden door de beoordelingscommissie. AT5 is verder op zoek gegaan naar andere mensen die hetzelfde initiatief al hadden genomen. Kijkend van hoe kunnen zij ook, welke ideeën leven er bij andere groepen? Ik heb hier nog een ander clipje van AT5 die ik eventueel ook nog zou kunnen bijhalen. Eén geduld hoor, ik moet even het juiste clipje erbij pakken.
Nou, ik denk dat het ook wel van belang is om te melden dat in mijn optiek, en ik denk velen met mij, dat het niet meer een soort is. Want een ieder mag een plan indienen.
Ja,
ik denk dat wel van belang is voor luisteraars.
Goed, een ieder mag een plan indienen. Dat is heel goed opgemerkt. Ik heb hier een...
Het is inclusief een Marokkaanse buurvrouw.
Iedereen mag een plan indienen. Ik heb hier een tipje. Met, even kijken, de gemeente wil een slaap. Volgens Jennifer Tosh moet het museum op het marineterrein komen. Jennifer is een onderneemster. Zij organiseert Black Heritage Tours rond slavernijgeschiedenis in de stad Amsterdam zelf. Dus herkenningspunten, met name voor toeristen, maar ook lokale groepen kunnen daar gebruik van maken. En zij heeft ook een visie op het geheel.
Well, mijn naam is Jennifer Tosh. En ik ben de oprichter van de Black Heritage Tour in Amsterdam en New York. En over de zwarte geschiedenis en koloniaal geschiedenis in Amsterdam. Deze gebouw hier, ik denk, is de perfecte locatie voor de nieuwe slavernijmuseum. Omdat het is geschiedenis van de slavenhandel, de schipvaren, dus hier. Gatenburg, Wittenburg, Oostenburg. In the book we have two whole pages that's dedicated to the slavenschippen bouwen and the shipyards of the Oost and the West India Companies. Ja, het is een groot locatie to build a museum, a park, memorials, the beeld. En de boots kan komen hier, de toeristen, Amsterdammers, Nederlanders, internationaal bezoekers. Ja, dit is. I think of so many different things that can be here. En de locatie is even groter dan ik denk. Het is zo geweldig dat de gebouwen voor kantoren of locatie voor de Black Europe Summer School of different summer school. Ja, het would be. Representation van de slaafhandel en also de zwarte geschiedenis, de Afrikaanse geschiedenis, Nederlandse geschiedenis. Ik kan bring together al die de verhalen. Mijn activist partners in de stad, in Amerika, I see it. It's here.
Zij, dat was een interview met mevrouw Jennifer Tosh, ook gemaakt door AT5, met haar kijk op. De invulling van deze museale voorziening klonk wel ergens een commerciële enterprise over het algemeen. Niks mis mee.
Nee.
Maar er zijn ook andere zaken die afgedekt moeten worden. Ik heb nog het laatste fragment wat ik met jullie wil delen. En waar we daarna even.
En wie is dat?
Het laatste fragment is van
Kobrink.
Tamira Kombrink. Zij is onderzoeker aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. En zoals Imala net ook al terecht zei, iedereen mag plannen indienen. Zij is dan een witte onderzoekster van het, ik al zei, het is een gerenommeerd instituut, sociale geschiedenis. En zij heeft, en haar idee is om het bankgebouw van Insinger de Beaufort te gebruiken. Op de Heergracht, want deze mensen waren grote handelaren in Afrikaanse mensen. Waren veel tot slaaf gemaakt, die ze gewoon in hun boekhouding hadden verwerkt. En
ze wilden niet opgeven.
En ze wilden eigenlijk helemaal niet opgeven. Ze wilden gewoon, luister maar even dit fragment. Dat hier. Een seconde hoor, even. Dit zeg maar, ik ben even een fragment aan het ophalen. AT5 vraagt deze onderzoekster ook naar haar mening. Mm-hmm. Of haar visie op het vraagstuk. En die geeft zij ook. En hier moet ik dat aangeven. Er zijn heel veel mensen die al met een oplossing aan het bezig zijn.
Ik wil na het stukje nog wel even inhaken op haar.
Dat dus blijvend een speler kan gaan worden in de stad.
Ja, sorry. Dat ging niet helemaal goed. Even het verkeerde fragment opgehaald. Dan probeer ik even een keer. Het fragment moet ik even de website van AT5 afhalen. Mm-hmm. Maar dat lukt wel over een seconde of acht.
Nou, ik heb dit stukje natuurlijk al beluisterd. En ik was gewoon flabbergasted met al de informatie die ik had gekregen.
Hier komt het.
En daar komt ze.
Is natuurlijk, het is niet een commercieel toeristending. Het is een ding voor van iedereen om te weten waar we vandaan komen. Ja. En wat voor grote impact dat heeft gehad. Ik ben Tamira Kombrink en ik ben onderzoeker aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Ik doe onderzoek naar het Nederlands slavernijverleden en dan speciaal naar de producten die door slaven werden gemaakt. Suiker, koffie en tabak. Nou, dit is het. Insingergebouw. Dit gebouw is van de Insingerbank. Die zaten eerst 100 huisnummers verderop op de Herengracht. En Insinger is een bank die bestaat al langer. En die was ten tijde van de afschaffing van de slavernij in 1863... de grootste bezitter van tot slaafgemaakte in Suriname. En die hebben daar ook een voor gelobbyd om de afschaffing later te laten gebeuren en om er veel geld voor te krijgen. Het is natuurlijk wel zo dat de Amsterdamse grachten een plek was waar de mensen die verantwoordelijk waren voor de slavernij vanuit werkten. Ook in investeerden, ook het geld wat ze verdienden in instopten. Dus de grachten zou een mooie plek zijn. En dan kunnen zij misschien, kan ABN misschien een plekje voor ze maken, de Zuidas of zo. Het Slavernijmuseum zou aan al die breedte steeds een, ik denk een tijdelijke tentoonstelling, hè, steeds. Ja, de stad binnen uitnodigen om weer een ander aspect ervan te benadrukken. Bijvoorbeeld de ene keer hoe slavernij racisme heeft helpen vormen. En de andere keer over de relatie Nederland-Ghana. En de andere keer over de VOC en slavernij. Weet je? Dat je iedere keer een ander aspect aandacht kan geven.
Ik merk het al, je bent al helemaal tentoonstellingen aan het voorbereiden in je hoofd.
Ja. Nou ja, ik denk dat het niet aan mij is, maar ik denk dat heel veel mensen er ideeën over hebben. En ik hoop dat dat dus blijvend een speler kan gaan worden in de stad.
Dit was het laatste stukje van AT5. Even heb afgespeeld voor ons allemaal. Ja, en de luisteraars en ook voor ons allen natuurlijk. Want zo vaak heb ik deze stukken niet gehoord. Ik ben om die reden ook wel benieuwd, Ilse en Imala, naar jullie beide mening. Want Ilse, jij bent geweest bij de afgelopen bespreking, afgelopen zondag. Ja. Was de insteek ook zo van al dat men richting plannen werkte? Of was de insteek nog steeds we gaan het proces bespreken?
Meer informatie. Maar voordat ik er verder op inga, ik wil even op inhaken. Als die mensen thuis goed hebben geluisterd, al die mensen die in het fragmenten waren, die spraken over een museum. Allemaal spraken over een museum.
Nee, de laatste niet.
Nee, die laatste niet?
Nee.
Maar,
en dat vind ik het enige minder.
Van
zij,
die bank?
Zij heeft het over tentoonstellingen. Mm-hmm. Dus dat is niet een feit, zoals ik het opvat, is niet een feitelijk gebouw. Dat is iets dat er een jaar staat, twee jaar, een week. Ja. En zij willen het breed hebben, dus verplaatsen in de stad. En dat is het enige wat me eigenlijk tegenstaat erin.
Precies, want dat is niet de bedoeling.
Nee. En bij die andere heb ik veel meer dingen die me tegenstaan. Ja.
Maar Kennetje zei ook van er is een langere roep naar een museum. Maar ergens is er een misverstand ontstaan. Want heel veel mensen praten over een museum. Ik heb ook onder andere Simeon Yves Live 2 weken of zo teruggebeld over dit. En we hadden het ook over een locatie. En daarvoor op andere in andere programma's heb ik ook mensen horen praten over een locatie. Dan vind ik de mensen die hiermee belast zijn, die hadden allang op terug moeten komen van jongens. Wij horen geluiden van men praat over een museum en locaties. Mm-hmm. Maar dat is niet de bedoeling.
Maar dat wisten ze vanaf het begin, want dat hebben ze niet gezegd.
Ja, en dat vind ik jammer. Men had al lang aan de bel moeten trekken, want je ziet het leven in de gemeenschap van een eigen museum. En men ging zelf meepraten van waar is een geschikte plek. Ja. Ik vind, je had het gelijk in de kiem moeten smoren, waardoor er geen meer verwarring bij de gemeenschappen ontstaat.
Ik denk dat er opzet achter zit, Ilse. We zijn gewoon geringeloord. Ik heb het natuurlijk met anderen erover gehad, onder andere Kenneth, en ik zeg het wel gewoon. Ik heb niet overal inzicht, maar je hoort dingen en je ziet dingen. We weten met andere zaken hoe dingen gaan. Een heleboel mensen, in ieder geval Afrikaanse nazaten, willen dat er een museum komt. Precies. Hoe dat precies eruit moet zien, daar zijn we nog niet uit. Maar dat moet er komen. Dat was de insteek. Daar is voor gelobbyd, dachten wij, ja, door Simeon Blom. Daar is mee akkoord gegaan, hè, voor dat museum. En dan is het de hele tijd stil.
Ja.
En dan komt er ineens een commissie. En ieder die mag inspreken en zijn plan mag indienen. Terwijl al die andere mensen die zich gaan inspreken en inzitten, die zijn niet de barricade opgegaan. Die hebben niet gelobbyd om ervoor te zorgen dat we nu op dit punt komen. Dus dat vind ik eigenlijk een beetje maar laat van dat. Het zijn ook Amsterdammers. Ja, en als het goed is, is het ook hun geschiedenis. Maar dan kom je nu dus op het punt waar het eerst over een museum gaat. Dan gaat het nu over een museale voorziening. Dat woord heb ik zelf nog nooit van gehoord. Maar het is me een beetje duidelijk geworden wat het inhoudt. En ik denk dat we van meet af aan een oor zijn aangenaaid, zijn geringeloord. Want ten tijde was het verkiezingstijd. Toen daarover gesteggeld werd. Dat is mijn mening. Als het ooit boven water zal komen, bewezen zal worden. Feit is, waar we voor gelobbyd hebben, al die mensen die de barricade zijn opgegaan, is niet een museale voorziening. Is een museum.
Ja, want dat zegt Simeon ook. Dat was de eerste insteek over een museum. En daarom ging hij ook praten over een locatie.
Ja.
Anderen hadden het over in de Zuidoost. En dan weer op Museumplein, op de Dam. Ik noem maar. Hè. En ik vind dan, jij die betrokken bent bij die organisatie en dit.
Mm-hmm. Had het eerder moeten openbaren.
Gelijk zeggen van jongens,
er is rook.
Alle ruimte in de studio. Je mag inbellen. We hebben contact. Breek in gewoon, weet je, want dat doet hij soms en terecht. Van jongens, ik constateer iets, dit berust op een misverstand, weet je. Gelijk in de kiem smoren.
Ja.
Weet je, want dan krijg je dit en dan lijkt het alsof we weer aan het gesteggen zijn met elkaar. Nee, dit is ook democratie. Wij mogen van meningsverschillen. Het was iets anders en ineens hoor je een commissie. En men laat overkomen alsof we die mensen niet vertrouwen. Het heeft er niks mee te maken.
Nou ja, ik ken de meeste van die mensen niet. En ik heb namen in de wandelgangen gehoord. Maar ik heb zoiets. Dat zijn niet de mensen die de barricade op zijn gegaan. En dat worden nu wel de mensen die gaan beslissen. En ik weet niet hoe ik het goed moet verwoorden. Maar ik heb er mijn twijfels bij die mensen. Ik heb mijn twijfels over de commissie. Ik vind het vreemd dat mensen die niet de barricade zijn opgegaan, zich nu eens overal mee gaan bemoeien. En natuurlijk mogen andere Amsterdammers ook meebeslissen. Maar laat de mensen over wie het gaat, hun voorouders in dit geval, want we hebben het over het leed. De witte mensen hebben geen leed gehad. Dus in mijn optiek komen die als laatste in de rij. Dus laat de Afro-nazaten die plannen hebben, hun die plannen indienen voor een museum.
Maar zo hoort het ook. En maar daar, toen ik daar was, ik heb het ook gezegd. Ik heb die mensen ook gezegd toen ik aan het woord kwam van, luisteren jullie goed naar die wethouder. Die wethouders benadrukt het een paar keer. Dit gaat sect over transatlantische slavernij. Okay. Weet je, waar er geleden is.
Mm-hmm.
Hè? Die mensen moeten de nazaten een plan indienen. Men gooit het open, iedereen kan meedoen. Natuurlijk, mijn Marokkaanse buurvrouw mag meedoen. Mijn Hindustanse, iedereen mag meedoen. Als je dat zegt. Ik zei het ook, je spreekt jezelf tegen. Het zijn tegenstrijdigheden. En dat zeggen jullie ook, van je wilt duidelijkheid.
Voor te verder gaan naar het volgende onderwerp, Ilse. Na afloop van de, de bijeenkomst afgelopen zondag,
ja,
heb je dan nu meer of minder vertrouwen in het proces, dat er iets goeds uit gaat komen eigenlijk?
Nou,
dat zucht zegt het al.
Zucht zegt veel.
Nee, maar weet je wel, je probeert...
Het is ondoorzichtig.
Ja, precies. Weet je probeert een beetje dingen uit de ruimte te halen. Hoe zegt men dat? Ruis.
Ja, ruis eruit te halen.
Gewoon de ruis eruit te halen. En dit heeft men zelf naar gemaakt. Ik vind, kom erop vanaf het begin. Want dat zegt Simeon ook. Dat was in zich een museum. Want okay, ik hoorde hem ook op de radio zeggen van over een locatie. Zodra je ziet van, maar achteraf is men met andere plannen op papier gekomen. Kom naar buiten gewoon, weet je? Ja, ik vind het jammer, maar ja. Het laatste
meer,
woord is hier nog
klopt,
niet
nee, maar
gesproken.
Ik zie ook, er zijn heel veel meer spelers natuurlijk die hier een rol in willen spelen. Ook gezien, ik merkte bij het tweede fragment dat het afspeelde, dat er best wel commerciële gedachten in leeft.
Mm-hmm.
Als dat daadwerkelijk geld mee gemaakt kan worden, veel geld.
Is op zich goed.
Ja. Nee, maar dat wil ik zeggen. Dan weet ik zeker dat andere spelers er bovenop gaan springen.
Mm-hmm.
En dat het geld waarschijnlijk dan wegvloeit. Niet naar mensen van Afrikaanse afkomst hier in Nederland. Dat is het is wel iets waar rekening mee gehouden moet worden. Ik weet niet of het te voorkomen valt. Want het initiatief blijft nog steeds een initiatief van de gemeente Amsterdam.
Ze zullen zich ook terugtrekken.
En ze zullen ook wel andere sponsors zoeken. Maar het is niet echt een initiatief dat volledig gedragen wordt vanuit de Afro-Nederlandse gemeenschap.
De Afro-gemeenschap, tenminste, majority of them, ze willen een museum.
Nou, ik heb wel.
Denk ik hoor.
Nou, ik ben van mening, en is ook mijn persoonlijke mening, een museum moet er komen. Maar ik heb er toch wat langer over nagedacht. Ik had er ook een post aan gewijd hoor. Van het transatlantische slavenhandel is heel belangrijk. Maar er was een stuk ervoor. Je hebt een stuk daarna en tot heden. En ik denk ook als er een museum komt, dat al die gedeeltes in dat museum moeten komen. Ik bedoel, als ik naar het Rijksmuseum ga, heb je ook een poppengedeelte.
Ja.
Ik bedoel, hoe zeg je dat? Mensen die dingen hebben uitgevonden. De schoenmaker, ja, en de computer. Dat moet
zo
allemaal, de eerste zwarte astronauten. Dat moet wel allemaal in dat museum. Want ik zou ook wel gedeprimeerd raken als ik alleen maar van die nekklemmen zie en zwepen.
Maar dat wat jij zegt, haak ik op in. Simeon heeft het ook gezegd.
Okay.
Al die drie tijden.
Oké, okay, dus de voor en daarna.
Ja, heeft het
voor,
ook gezegd.
Tijdens en heden.
Okay, laten we hopen dat de juiste plannen ingediend worden die hier invulling aangeven. Want daar zijn we ook nog steeds afhankelijk van. Wie gaat plannen indienen?
Wij.
En wat staat er in die plannen? Nou, als we het gaan doen, dan moeten jullie dus nu pen en papier pakken, achter de computer gaan zitten en een plan gaan indienen.
Ja, mensen moeten me toch nog steeds gaan leren hoe het moet.
Ja, die kregen dan die ondersteuning. Ja, toch?
Is
maar
goed.
Onze mensen moeten echt. Ik ben Falikant tegen. En misschien is men er blij mee. Weet je wel, ik ga even kort belichten ook waarom ik voor een museum ben. He? Maar ik ben tegen dat witte mensen hier aan meewerken. Een plan gaan indienen. Zoals die witman, die wethouder zei. Dit gaat sec. Want er was een meneer daar die over Indonesië wilde praten. Hè?
Ja.
En het werd hem bijna de mond afgesnoerd. En die burgemeester, die wethouder, zei het ook. Dit gaat over slavernij voor Blakasma. Wat heeft die meneer, die witte meneer, gezegd dat wij thuis niet hebben begrepen? Dat vraag ik
Nou,
me.
Maar er zijn bepaalde mensen die ook waarschijnlijk een plan gaan indienen. En ik ga geen namen en organisaties noemen. Maar aan hun handelswijze en dat wat ze nu doen, willen ze het ook bijvoorbeeld over de Hindoestaanse migratie hebben. Dus, en dan denk ik van, waar zijn we dan mee bezig?
Ja, maar die mensen zijn niet goed. Sorry hoor. Die
snap
snappen het dan niet. Die snappen de...
Ja, en het is echt niet, luisteraars, dat de Hindoestaanse migratie niet belangrijk is. Tuurlijk dat wel. Het van de dat is niet belangrijk, maar daar gaat het nu niet om. Okay. Het museum gaat over Afrikaanse nazaten, het leed van de tot slaafgemaakte die er niet meer zijn en de gevolgen daarvan.
Maar het zijn ook onze mensen die daar aan tafel zitten.
Ja.
Weet je,
ja,
onze mensen zogenaamd, we willen die mensen niet tegen het hoofd stoten.
Ja.
Weet je,
is er in de vergadering nog gezegd of in de bijeenkomst wat het vervolg is? Of is het vervolg nu wachten op alle plannen die 1 oktober...
Ja, men wacht op alle plannen.
Plannen. Dat is het laat. Okay.
Tot 1 oktober volgens mij kan men een plan...
Dus er is weinig beïnvloeding nu nog mogelijk alleen door een plan in te dienen.
Niemand dient een plan in. Dat is ook beïnvloeding.
Nou ja, nee. Ik weet nu al, er zullen genoeg witte mensen zijn, ja, organisaties...
En die gaan het winnen.
Die een plan gaan indienen.
Ja.
En als dat de enige manier van beïnvloeding is...
Dan moeten wij
dan
wel.
Dan moeten we nu juist,
ja,
heel hard gaan werken aan een plan...
Ja.
Dat recht doet aan onze zienswijze.
En
dan moet je nog een keer afwachten...
Als het wordt uitgevoerd.
Of dat plan als een van de beste plannen wordt gekozen.
Ja. Het laatste, die witte mevrouw... en haar plan, waarvan ik denk die mevrouw Kobrink... Het enige wat mij tegenstaat bij haar zijn die tentoonstellingen.
Precies.
En misschien kunnen we haar overhalen om hetzelfde plan dan uit te voeren in een bestaand museum. Daar is denk ik de commissie heel gevoelig voor. Want het is een witte vrouw. En als ze die tentoonstellingen weglaat, ben ik voor mevrouw Kobrink.
Wie neemt contact op mevrouw Kobrink?
Ik weet het, ik ga er wel op zoeken.
We gaan er eens op zoeken.
Ja,
dus ik wil eigenlijk hiermee het onderwerp gaan afsluiten.
Nee, ik wil even kort...
Laatste punt.
In mijn minuutje even kort waarom ik voor die museum ben. Luisteraars, u arkibuna, osonanga den pikiwang. Want er zijn al gevestigde museums die al een aanvraag hebben ingediend... om dit van de Afro-gemeenschap... in hun museum onder te brengen.
Uh-huh.
Dus wat krijgen wij dan? Wij gaan dan weer moeten gaan betalen... om onze eigen geschiedenis te zien. Dat kunnen we net zo goed, vind ik... een eigen museum hebben.
He, ze zien dat er geld valt te halen.
Precies, dat is het. Weet je wel, dus luisteraars... wij gaan zelf betalen om onze eigen geschiedenis te zien. Terwijl als je het zelf hebt... dan kan je ook daar je eigen geld genereren. Ook werkgelegenheid.
Ja.
Je kan heel veel kanten op dat de Afro-gemeenschap ten goede komt. Want ook Dewansani en dan volgens anderen mag je dit niet zeggen. Nee, het gaat om ons. Ja toch, men heeft al bepaalde hoofdstukken en zo in hun museum al.
Niet zo lang geleden was er weer een tentoonstelling gericht op ons... om dan weer mensen te trekken. Ach ja.
Maar zo, oké. Fijne
oefening.
Dank je wel.
Ik zal even een muziekje opzetten. Dan kan Saïls een slokje water drinken. Want het volgende item zal een artikel zijn... waar ze al vorige week mee aan de slag was. Dus we gaan nu kiezen voor onze grote held Curtis Mayfield... met Move On Up. En als Saïls er klaar voor is, dan... zit waar in de uitzending.
Ja, luisteraars. Vorige week kwam ik er niet meer aan toe. Ik had het een klein beetje belegd over het misbruik op Aruba. En waarom ik dit onderwerp aansnijd, want die meneer, die dader, die komt nu hier in Nederland. Die komt hier zijn straf uitzitten. Want hij is tot TBS veroordeeld en 15 jaar. Dus jullie weten het al, je krijgt niet zomaar 15 jaar plus TBS erbij. Maar ik heb die twee artikels uitgeprint.
Die Hubert niet vergeten.
Vorige week had ik... vorig jaar, november, had ik dit al voorgelezen, belicht, dit onderwerp. Maar nu toen ik op het nieuws hoorde dat die meneer hier overkomt, want op Aruba heeft men geen TBS-kliniek. Dus ik dacht, ja, dan kom ik weer met dit. Want die meneer, er is geen TBS-kliniek. Die meneer hoort gewoon daar in de bak thuis. Maar dat is mijn mening. En dan gaat die psycholoog naar hem toe. Maar ik ga even beginnen te lezen. En waarom ik dit stukje ook behandel. Want dan moeten jullie kunnen goed thuis luisteren. Vooral diegenen die beter zijn in Nederlands. He, want hier is ook de overheid in verweven. En de wetgeving. Want Aruba valt onder Nederland, onder het Koninkrijk. Dus dat ontdekken je ziet uw arkiboom. Want kan dit trouwens dat zoals hij begrijpt hem beter. Die later als de lijnen open gaan, kan men hierop anticiperen. En hun mening hierover geven. Oké. Okay. Gabriel M. is op Aruba tot 15 jaar cel en TBS met dwangverpleging veroordeeld voor de mishandeling van en de moord op zijn stiefkinderen, Rjandru en Rojandrik. Voor het eerst wordt die straf op Aruba toegekend. Het eiland heeft geen TBS-kliniek. De stiefvader mishandelde ook de moeder van de twee broertjes. Zij hield zich stil en meldde de mishandeling van haar kinderen niet. Zij moet, als het aan het OM ligt, 4 jaar de cel in. Maar haar zaak is aangehouden omdat er nog aanvullend psychiatrisch en psychologisch onderzoek nodig is. Eind november vorig jaar overleed de 5-jarige Rijandro na stelselmatig zwaar te zijn mishandeld. Zijn moeder en stiefvader werden gearresteerd. Na de dood van Rijandro bleek dat zijn 3-jarige broertje, Rijandrik, al maanden werd vermist. De stiefvader bekende een paar dagen na zijn arrestatie de peuter te hebben omgebracht en begraven. Geen opvang. Aruba heeft nog even de tijd om het uitvoeren van de TBS met dwangverpleging te organiseren. Pas als M 2/3 van zijn straf heeft uitgezeten, kan de gedwongen behandeling beginnen. De verschillende ministers van justitie en van de landen in het Koninkrijk willen graag een TBS-kliniek voor alle eilanden. Vooral vanwege de kosten. De detentiemogelijkheden van psychiatrische gevangenen is op Aruba en Curaçao beperkt. Sint Maarten heeft helemaal geen opvang. Vermoedelijk zal Aruba Nederland vragen om S in een TBS-kliniek op te vangen. Wijdverbreid. Het verhaal van de twee mishandelde en vermoorde broertjes staat niet op zichzelf. Kindermishandeling is wijdverbreid op het eiland. Naar schatting 1 op de 15 kinderen op Aruba heeft te maken met huiselijk geweld, seksueel misbruik, mishandeling of verwaarlozing. Het is een schatting, want een meldcode voor kindermishandeling ontbreekt op het eiland. Die moet er wel komen, zei premier Evelyn Wever-Kroes. Kort na de ontdekking van de dood van de twee broertjes. Maar er is nog geen wetsvoorstel ingediend om dat mogelijk te maken. Nederland heeft ook baat bij een TBS-kliniek op een van de eilanden. Den Haag is verantwoordelijk voor de uitvoering van straffen op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. Deze eilanden zijn speciale gemeenten van Nederland en vallen onder direct Haas gezag. Bovendien werd Nederland in 2016 door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens op de vingers getikt omdat veroordeelden met een psychische stoornis in de Caribische delen van het Koninkrijk geen enkel uitzicht op vrijlating hebben vanwege het ontbreken van behandelmogelijkheden. Dus luisteraars, dit is een van die artikelen. Ik heb nog een stukje waar ik daar aan bepaalde passages in wil verwijzen. lezen en verwijzen. Dus waarom ik dit zo belangrijk vind, die eilanden vallen onder Nederland. Dus, maar je ziet dat er gebeurt niks. Dit speelt al een tijdje het misbruik van kinderen daar. Maar ik kom eraan, want degene die hier aandacht aan heeft besteed en ook onderzocht, is een psychiater, is een mevrouw. Het jongetje overleed afgelopen vrijdag. Dit is een andere artikel hoor. Tenminste, laat me die datum even doorgeven. Dit is 27/11/2017. Het is aangepast op 30/11/2017. Het jongetje overleed afgelopen vrijdag na stelselmatige mishandeling. Hij had onbehandelde botbreuken. En hij was onder invloed van marihuana. En op dit stukje wil ik straks inhaken. Staat in een recent onderzoek van de Arubaanse Taskforce Kinderrechten. Het is een schatting, want een meldcode voor kindermishandeling ontbreekt op het eiland. In het programma Nieuws en Co. vertelt kinderpsychiater Rita Seger Inahoro over haar 2 jaar op dit eiland. Tussen 2008 en 2010 had ze veel misbruikte patiëntjes. Dus die mevrouw praat niet over patiënten, maar patiëntjes in haar praktijk. De meeste daders zijn familieleden, ooms, opa's of vaders. De meeste daders zijn familieleden, ooms, opa's of vaders. Ze zijn meestal zelf ook misbruikt en komen uit generaties, luisteraars, generaties van misbruikte en getraumatiseerde mensen. En men weet wanneer men over generaties praat, hè? Dus 1 en 1 is 2, dan weten jullie al waar dit vandaan komt. Toeristen. Nergens anders dan op Aruba zag de psychiater zoveel misbruikte jonge kinderen. En er is zelfs een markt voor, zegt ze. Er zijn toeristen die speciaal naar het eiland komen om kinderen te misbruiken. Ze weten dat ze daar vrij uit gaan. En er zijn zelfs mensen die er zich speciaal om die reden vestigen. Ik heb daar geen statistieken van, maar wel voorbeelden. Ook politie en justitie zijn besmet met daders. Rita Seger Inahoro. Meerdere keren deed deze mevrouw aangifte naar aanleiding van de hartverscheurende verhalen die ze te horen kreeg. Met het gevolg dat ik zelf in gevaar kwam. Want ook politie en justitie zijn besmet met daders. Dus als je daar aangifte doet en vrijuit praat, kom je er zelf in gevaar. Hoewel er op Aruba Nederlandse officieren van justitie en rechters werken. Hoe arkebong? Voor zo'n tak mee beschuldigde witman. Hoewel er op Aruba Nederlandse officieren van justitie en rechters werken, werd er volgens haar geen onafhankelijk onderzoek gedaan. Een officier van justitie heeft zelfs gezegd dat ze geen aangifte kunnen doen, omdat de pedofielen te machtig zijn en te veel invloed hebben. Die man was zelf ook bang voor sancties. Waarom ik dit zeg, luisteraars? Nederland, Amerika, andere landen werken samen omdat geweld in Colombia de kop in te drukken. Want jullie weten hoe gewelddadig men is in Colombia over drugs. He? Men heeft samen de handen in elkaar geslagen en bewapend. Want die militairen zijn niet met een kleine kanon. Er gaat heel veel geld in om die militairen daar te bewapenen. Dus voor dat heeft men geld. He? En Nederland werkt ook aan mee. He? Maar om jonge kinderen die ook onder Nederland vallen, heeft men geen geld. Want dat zegt men, het kost heel veel geld. Ja. Deze mevrouw schreef daarna een boek. Seger Inahoro schreef daarna een boek over het kindermisbruik op Aruba. Dat kwam uit in 2012. Ze heeft altijd contact gehouden met mensen op het eiland en merkt dat er sinds die tijd meer bewustwording op het eiland is gekomen. Er zijn stichtingen opgericht en zelfs een partij voor het kind. Maar ik heb niet de indruk dat de veiligheid voor kinderen groter is geworden. Als ik maatschappelijk werkers en psychologen daarvan spreek, dan merk ik dat ze kapot zijn omdat ze niets concreets teweeg brengen. De kinderpsychiater denkt dat alleen mensen van buiten met voldoende politiebescherming daadwerkelijk iets kunnen veranderen op het eiland. Nu blijft het kindermisbruik plaatsvinden en dat daar iemand voor wordt gestraft is nog altijd een uitzondering. Het OM erkent dat er in die tijd dat in Ahoro op Aruba werkte, de zedenrecherche niet goed op orde was. Maar dat officieren van justitie bang zouden zijn om te vervolgen is klinkklare onzin, zegt de OM. Ook het beeld dat Aruba een bestemming zou zijn voor pedofiele sekstoeristen wordt niet herkend. Er is geen enkel bewijs dat zoiets het geval zou zijn. Maar hier reageert de OM weer. Reactie van de OM op 30 november. Het Openbaar Ministerie erkent dat in die tijd dat in Ahoro op Aruba werkte, de zedenrecherche niet goed op orde was. Luisteraars, dus jullie hebben dat stukje gehoord toch? Die OM er ontkent en diezelfde OM geeft een reactie weer op 30 november. Het Openbaar Ministerie erkent dat in de tijd dat deze mevrouw daar werkte, op Aruba werkte, de zedenrecherche niet goed op orde was. Dus dit is zeer tegenstrijdig. Dus je zegt, die mevrouw, je ontkent wat die mevrouw zegt en later kom je op terug. Dus dat stukje heb ik voorgelezen. En waarom ik dit behandel? Want nu komt deze meneer hier. Dus sinds dat die meneer die jongen van 5 jaar al heeft misbruikt. En in al deze 2 artikelen wat ik heb gelezen, rept men niet over dat hij die kinderen seksueel heeft misbruikt. Deze meneer heeft die kinderen verkracht. En die mevrouw heeft terecht, het gaat over hele kleine kinderen, luisteraar. Als je een kind van 3 jaar kan verkrachten en je geeft een kind marihuana. Waarom geef je een kind marihuana? He? En men zegt hier marihuana, maar misschien heeft hij die jongen ergere drugs gegeven. He? Je geeft iemand drugs om die persoon te verdoven. Dat hij niet voelt, dat hij niet kan schreeuwen. Wat je ook met hem doet. En men vindt het raar, wat ik misschien ga zeggen. Maar deze duivels, wanneer ze die kinderen misbruiken, Ze gebruiken die kinderen net alsof ze met de volwassenen naar bed gaan. Want daarom heeft hij die jongen drugs gegeven. He? Er is gewoon een markt hier. Ik heb er geen woorden voor. Dus iedereen kan je proberen te plaatsen, want we zijn allemaal wel eens kind geweest. Dus je voelt al die angst in zo'n kind. Je bent op je werk, je denkt je kind is veilig. He? Maar dat kind voelt het ook aan van, hé, er is een duivel om me heen. Er is geen goed volk in huis. Maar je kan het niet uitschreeuwen. En waarom ik dit ook behandel, je ziet dat wij zwarte mensen, wij hebben ons gespiegeld naar deze mensen, hun manier van leven. Want vaak leven wij met elkaar. Zoals men zegt in Afrikaans, het teken village to raise a child. Je leeft in een gemeenschap. Dus kon deze mevrouw, niemand kon opmerken van er is hier iets in dit gezin. Geen tante, geen oom, geen nicht. Vooral bij die oudste jongen, want die is wat ouder. Want dan kon je die anderen nog besparen. Maar deze klootzak, ik heb geen ander woord voor deze man. Het is een duivel. Ik heb echt geen En je merkt dat ik misschien een beetje emotioneel ben. En al zou ik geen kinderen hebben of kleinkinderen. Maar je bent zelf kind geweest. Ik kom uit een groot gezin. Je moeder zal je bij zo iemand thuis laten. Bij een buurvrouw. En zo'n duivel is in huis. Om probeer plaats in op je voor 3 jaar. Luisteraars. Iemand die een kind kan 3 jaar kan misbruiken. Een kind van 1 is niet veilig. Een baby is niet veilig. Onderschatten jullie dit niet? Want Suriname gaat ook al deze kant op, hè? Het misbruik van kinderen. En deze meneer komt straks hier. En wat ik ook wil zeggen, er is een code, want ik heb het opgeschreven. Die gevangenen hebben een code onder elkaar voor dit soort predators. Want dit soort mannen zijn predators, hè? Iedereen weet wat een predator is. Voor degenen die dat niet weten, een predator is een roofdier.
Een jager.
Of een jager. Die gaat jou altijd opeten. Voor dit soort mensen is er geen hulp. Die TBS-kliniek zelf kan hem niet helpen. Jullie kennen die andere geval van die meneer die dat Hollands meisje Anne Faber heeft vermoord. Is bijna hetzelfde geval. Hij heeft ook twee jonge Hollandse meisjes verkracht. En gruwelijk ook. Want men heeft het nooit naar buiten gebracht. Want men beschermde hem. En heeft het ook. En je ziet dat er is geen hulp voor dit soort mensen. Luisteraars. No make no one psycholoog. Niemand jou gek maken. Deze mensen kan je niet helpen. Je kan ze niet genezen. Vooral een meneer die twee kleine kinderen heeft misbruikt. En dan nog vermoord. Ino Maieping. Nou hallo man dit jaar. Is erger dan een gek. Hè? Is erger dan een gek. Kijk, die meneer Faber, die meneer die Anne Faber heeft vermoord. He? Heeft het ook gezegd. Hij zei, ik nam die psychologen in de maling. Ik heb ze een loer, hoe zegt men dat?
Gedraaid.
Hij nam ze in de zeik alleen om buiten te komen. En het is hem gelukt.
Hij dus, heeft om zijn vingertje gewonnen.
Ja, precies. En dat soort mensen, he, ze hebben een extra gave, een extra gift.
Heel goed in manipuleren.
Precies. Ze willen alleen maar buiten komen, luisteraars. Uno mek assisteem dis la uno. En ik weet dat men ook in Suriname naar me luistert. Ook in Curaçao. Ook in Aruba. Ook meneer Glenn, die psychiater. Die kinderpsychiater. Ik heb hem geappt. Meneer Leerdam ook. Ze luisteren. Ik heb Antilliaanse mensen geappt en gemaild waar ik het over ga hebben. Het kan niet zo zijn dat er is een markt daar. En deze mevrouw liegt niet. Want ik ga contact met deze mevrouw zoeken. Met deze kinderpsychiater. Ze heeft het ook gezegd. Ik heb voor het eerst in mijn carrière, voor het eerst in mijn leven... zulke kleine patiëntjes gezien. Dus ik hoef niet te gedetailleerd gegaan. Want agrosting... hè? Dus dan sabikba. Natuurlijk ga je zulke kleine kinderen vermoorden. Deze duivel. Want usap sa adu. Dus mijn broers, onze mannen, onze zonen, bescherm die kinderen daar. Maar die mannen die hebben een code in de gevangenis. Die weten wat ze moeten doen. Die weten wat ze met zulke mensen moeten doen. Want deze duivel, als hij klaar is, dan gaat hij weer naar Curaçao. Nee. Denken jullie, we hebben die kinderen laten vallen, wij als volwassenen. Wij als mensen van Afrikaanse afkomst. Zelfs voor witte kinderen is dit niet goed. Hè? Waarom? Omdat het zwarte kinderen daar zijn. We horen de OM niet. We horen die witte mensen niet. We horen de politie daar niet. Er is geen geld, zeggen ze. Terwijl het is één beleid. Je valt onder dezelfde koninkrijk. En die mevrouw zegt ook, onder die mensen, de OM, dus de rechters, de politie, justitie, zitten dadersmensen. Dus ze beschermen elkaar. Het kan niet zo zijn dat deze mensen al het gezag daar hebben. Om wat? Om kleine kinderen te misbruiken. Hé, hey, brada, hoe oppo er? Hoe oppo? Sta jullie op. Mijn broers, neven, familieleden, zwarte mannen, sta jullie op. Antillianen, por favor. Sta jullie op. Hoe oppo uloko omking. Niemand gaat daar om kleine kinderen te misbruiken. En zeker niet zulke kleine kinderen. Kijk, als je volwassen bent en je bent een homo, je gaat je gang. Als je bewust voor kiest, ik ben 18 of 20 en ik wil kijken, ik heb die gevoelens, je gaat je gang. Hè? Maar dan kan je het zelf aangeven van stop, hier heb ik pijn. Of is toch niet mijn ding. Maar kinderen van 2, hè? 3 jaar, naar beneden, normaal. Dit kan echt niet. Dit kan echt niet. En ik heb mijn mensen opgeroepen. Ik heb dit ook. Naar die Antilliaans. Luisteraars, ik kwam binnen. Ik sprak toevallig een van die dames op de gang. Van Phoenix, een van die jonge dames. Dus Fasani Ewaka. Ik zei waar ik het over zou hebben. Ze vroeg me wie ik ben. Ik zei wie ik was. Ik zei ik ben Surinaamse. Ik vroeg haar toen wie ben jij. Ze zei ik ben een Arubaan. Ik zei, oh toevallig. Ik zei ik ga het over dit hebben. Ze zei ze wist het. Ze zei ze wist het dat het, dit gebeurt op het eiland. Maar ze zei, ik wist nooit dat het zulke kleine kinderen waren.
Maar maakt ze dat ook bespreekbaar?
Dat heb ik er gezegd. Want ik ben naar binnen gegaan. Er zaten 2. Ik heb het gezegd, jullie moeten dit bespreken.
Misschien niet in hun muziekprogramma, maar ze kunnen er wel een item aan wijzen.
Ja, ik heb het gezegd.
En ik bedoel, ze hebben vaak van die rare vragen over dingen. Doe hier maar zo'n vragending over. Vind je dat de Nederlandse regering zich hiermee moet bemoeien?
Ja, ik heb er gezegd. Vind je het normaal? Aruba valt onder Nederland. Ja. Ze zei, ze wist het.
Mm.
Ze zei, maar ze wist nooit dat het zulke kleine kinderen waren. Ze heeft me haar naam gegeven, haar e-mail.
Mm. Nou, ik hoorde je net iets zeggen over zwarte mensen, Afrikaanse nazaten zich spiegelen aan de witte samenleving. Heb ik dat goed begrepen?
Ja, ik bedoel niet in het misbruiken. Ik bedoel van, meestal we hebben contact, hoe groot het probleem is. Ja, er is altijd iemand in de familie, hè, waar al ben je bang voor die man.
Ja, weet maar je? Dat is dus het punt. Dat ik geloof ik. Dus dat het zo ver is gegaan dat zwarte mensen zich daadwerkelijk spiegelen aan de witte samenleving, ook in het misbruik. En ook in het niet voor anderen opnemen, in het egoïstische.
Ja.
Het is niet mijn kind. Het is maar van de buurvrouw. Ik vind het wel zielig, maar ik ga me er niet mee bemoeien. Want stel je nou voor dat ik in de problemen kom.
Precies, dat bedoel ik van een beetje egoïstisch.
Ja.
Van, het is mijn leven, mijn zus is niet beter. En ik ga niks zeggen. Je moet aan die kinderen denken. He, want nu, je bent twee kinderen kwijt.
Nou, maar ik wilde toch wel, behalve dat dit natuurlijk heel erg is. Ik weet niet met wie ik gisteren een gesprek had. Oh, ik weet het wel weer, maar daar gaat het niet om. Wat mij opvalt, ook in de opvoeding van mijn zoon. Ik bedoel, toen ik kon praten had ik het over seks en seksuele opvoeding en wat dan ook. Het is een jongen, of het was een jongen.
Mm-hmm.
Niemand komt aan je. Niemand baat je.
Ja.
Vanaf dat hij kon praten, gingen we al die kant uit. Hè? 8 jaar wist hij al van de bloemetjes en de bijtjes. Ik heb heel veel verwijten gehad. Die jongen is te jong om erover te praten. Nee. En dat is waar wij moeten beginnen.
Precies.
Van kleins af aan. Want dat arme kind dat het niet meer is. Of die arme kinderen, ze zijn er meerdere. Ze hebben niet de steun gehad. Waardoor ze zich konden uiten. Het moment dat het even vreemd werd. Er is een beller.
Oh, er is een beller. Welkom, luisteraar. Welkom.
Ik hoor niks.
Ik hoor u heel zacht.
Ik zeg, ik wilde niet in de uitzending.
Oh, niet, in,
niet in de uitzending? Nee, okay. Dan gaan wij door. Dan ken het niet meer eens over.
Nee, maar weet je, en dan denk ik, je moet van kleins af aan beginnen. En ik kreeg daar op een aanmerkingen over. Als het er echt ingestampt is, net als dat ze iedere morgen moeten ontbijten en hun tanden moeten poetsen. Het moment dat oom, neef, nicht, tante, opa even to the right gaat, dan gaan ze tegen hun ouders vertellen.
Ja.
En dan ben je het voor.
Ja, precies.
Maar als je ze niet die basis geeft, dan merk je het wanneer het kind raar gaat doen.
Ja, je kent je kind, dus je merkt iets op.
Ja, maar het kind gaat het je niet vertellen.
Nee.
Want die schaamt zich. Kleine kinderen hebben ook schaamtegevoel.
Ja, precies.
Dus tegen de tijd dat je erachter komt, is het kind geestelijk al verpest, lichamelijk al verpest.
Ja, schade.
En dan zijn die kinderen ook zo gemanipuleerd door die predator, door de jager. Als je dit zegt, dan doe ik je vader iets aan, doe ik je moeder iets aan. Dus het is denk ik heel belangrijk, die seksuele voorlichting en ook dit in de basis mee te geven.
Ja, ja. En wat je zei, luisteraars, die predators, meestal bedreigen ze die kinderen. Ze zijn in huis, maar ze hebben twee gezichten. Voor jou doen ze hartstikke lief. Maar ze en elk kind, hè, ik heb het ook op Facebook gezet, hè. Over dit onderwerp. Van mens, want sommige mensen, ook die stiefvader in Suriname, die dat meisje van 13 jaar zwanger heeft gemaakt. En mensen zeggen, ja, ze moeten die man losmaken. En dat kind moet.
Ja, maar die mensen hebben sowieso een beperking.
Ja, precies. Ja. Ik zeg, mensen, je kan je niet voorstellen. Van een kind, al is dat kind een beetje laat, of die krijgt minder speelgoed. Dat kind is blij dat hij zijn moeder ziet aankomen. Dus als je een kind gaat bedreigen van, ik ga je moeder vermoorden.
Al liep de moeder de hele dag, maar ze weet het is haar moeder.
Het is haar moeder. Dus ons probeer plaatsje in dat kind. Niemand wil je moeder kwijt. Een moeder, een vader ook. Maar die moeder, niemand. Dus ze weten die kinderen echt te raken. Hè, en te doen het om door te gaan met hun praktijk. Wel, je had het over je zoon. Mijn dochter was nog jonger toen ik met mijn dochter sprak. 5 jaar. Luisteraars, ik ging zover dat ik mijn dochter heb gezegd. Want dat kind schaamt zich, hè. En een kind wil die moeder niet kwijt, ze wil die vader niet kwijt. Ik zei mijn dochter, ik ga je altijd geloven. Na eerste stand zijn tegapje. Maar ik zei desnoods, ga je naar. Je hebt genoeg tantes en ooms.
En als je niet tegen mama wil vertellen.
Ja, ik zei, er moet altijd een oom of tante in de familie zijn waarmee je goed kan praten. Nog erger luisteren, ik zet een schepje bovenop. Ik zei, je zegt het zelf aan de juffrouw. Mijn dochter had een juffrouw, juffrouw Wanda heeft had een juffrouw toen ze klein was. Ze was gek op juffrouw Wanda. Ik heb haar gezegd, je gaat gewoon naar juffrouw Wanda. En je vertelt het.
Ja, en dan maar hopen dat juffrouw Wanda dat ook doet. Hè. Maar ik was veel jonger met mijn zonen. Maar het gaat er gewoon om van...
Vertel het.
In de opvoeding gaat er eigenlijk al een heleboel mis. En dat wijkt misschien af van het onderwerp. En eigenlijk toch weer niet. We maken kinderen, we krijgen kinderen. We geven ze eten, drinken. We sturen ze naar school en that's it.
Ja.
En daar maar hopen dat ze iets in de maatschappij worden. Maar in die tussentijd hebben ze... En niemand is perfect. Ik ben ook niet perfect. Ik heb mijn opvoeding ook niet goed gedaan. Maar we moeten het erin rammen met de basis. Praten. En dat is nog steeds onder de Surinamers in ieder geval. Niet praten, niet communiceren.